België is uiteraard totaal niet klaar voor een oorlog met Rusland.
Nee, dit land is absoluut militair niet klaar.
Allerzwakste en slechtste leerling van de hele klas.
Als we geen oorlog willen met Rusland, dan moeten we vooral investeren.
Er moeten wel inspanningen gebeuren, dat is wel duidelijk.
Net omdat Rusland de situatie veranderd heeft, wordt nu jaarlijks extra 2 miljard geïnvesteerd.
We moeten naar die 2% gaan.
Dus hoe sneller we aan die 2 miljard zijn, hoe beter.
Hoe waarschijnlijk is het dat we ooit een Europees leger krijgen? Vormen de Europese lidstaten steeds meer één front? En zorgt de Russische dreiging eindelijk voor verhoogde defensieuitgaven? Hallo, ik ben Mona en van op de redactie van Bonjour. Welkom bij Bonjour Micro. Lang was defensie geen prioriteit binnen Europa. Europa is verbonden met de NAVO en dus met Amerika, die altijd enorme defensieuitgaven heeft gedaan. We wisten dat als we ooit zouden worden aangevallen, Amerika ons wel te hulp ging schieten. Daarom werd er lang heel weinig in defensie geïnvesteerd in Europa. Maar nu begint die context toch te veranderen. Amerika stelt zich vrij wispelturig op. Zeker als Trump opnieuw verkozen wordt, is het een groot vraagteken of we nog op de NAVO zullen kunnen rekenen. Vorige week sprak Trump nog deze woorden tijdens een verkiezingsrally in South Carolina.
They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, "Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay? You're delinquent?" He said, "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills."
Naast een onbetrouwbaar Amerika is er ook voor het eerst in een lange tijd een sterke dreiging aan onze grenzen vanuit Rusland. Ik vroeg aan Europa-kenner Hendrik Vos hoe hij de situatie inschat.
Het is niet zo dat Rusland straks een lidstaat van de Europese Unie zal binnenvallen. Ik denk dat we die angst niet moeten hebben. Hè. Als Rusland... Goed, wat er gebeurt in Oekraïne is behoorlijk spectaculair. Maar het is ook niet zo dat het Russische leger daar zomaar overwalst. Als het Russische leger niet lukt om Kiev in te nemen, ja, dan gaan ze ook niet tot Polen kunnen oprukken of Berlijn innemen of iets dergelijks. Dat soort van ideeën... Ik denk dat we daar niet echt bang voor moeten zijn. Maar je voelt wel dat dreiging groter wordt. En dat, zeker in die randen van Europa, dat daar ja, de spanning wel toeneemt. En ja, dat ook het gevoel wel echt er nu is van, daar moeten we ons wel kunnen beschermen voor wat voor accidenten dat er daar ook kunnen gebeuren. En dat zal geen grootschalige invasie zijn, maar we moeten wel ergens een dam durven en kunnen zetten. En ja, dat zullen we alleen maar kunnen als we meer samenwerken. En zeker als in Amerika Donald Trump weer president wordt en zijn handen wat terugtrekt van Europa, wat terugtrekt van de NAVO, dan zullen wij onze eigen boontjes moeten doppen, ook op vlak van defensie. Zelfs als je met een democratische president blijft zitten, dan is er in Europa toch wel het gevoel van ja, echt altijd blijven rekenen op de NAVO. Dat is toch een riskante strategie. We zouden moeten toch zelf in staat zijn om, als het erop aankomt, ja, wat meer in staat zijn om onszelf te beschermen.
Europa lijkt deze boodschap wel te begrijpen. Ursula von der Leyen, dat is de president van de Europese Commissie, die kondigde aan dat ze over enkele weken een concreet plan wil lanceren voor het oprichten van een eurocommissaris voor defensie. Volgens haar moet er niet alleen meer, maar ook beter geïnvesteerd worden. Haar plan zou Europa militair wendbaarder moeten maken en ervoor zorgen dat we onafhankelijker zijn van de Verenigde Staten. Het zou bijvoorbeeld makkelijker moeten worden om gezamenlijke aankopen te doen.
European Union has to step up its defense industrial base without any question. And therefore we have to be much better in defense production. Therefore the European Commission will in about 3 weeks present a defense industrial strategy.
Verschillende andere Europese landen zien de bui ook al hangen. De investeringen in defensie zijn binnen Europa enorm gestegen. België hinkt hier achterop, maar ook wij lijken eindelijk akkoord dat de defensieuitgaven omhoog moeten. Alle partijvoorzitters, behalve de PvdA, zijn akkoord. Hier hoor je Sami Miri, de voorzitter van de CD&V, voor VRT Nieuws.
We moeten als Europese Unie ook wel beseffen dat nu er ook verkiezingen in Amerika aankomen, waar Donald Trump toch al bepaalde vreemde uitspraken heeft gedaan over wie wij zijn, bondgenoten in principe toch wel, dat wij als Europeanen vooral ook wel moeten investeren in onze eigen defensie.
Europa lijkt dus op defensievlak dichter bij elkaar te groeien. Maar hoe ver staan we nu van een echt Europees leger?
Wel, een echt Europees leger? Nee. Maak je daarover geen illusies. Dat ligt heel gevoelig bij verschillende lidstaten. Als het erop aankomt, zeggen landen, hebben wij een eigen leger nodig om, ja, desnoods het eigen grondgebied te kunnen beschermen. En in zekere zin is dat absurd, hè, want geen enkel leger, zelfs het Franse, is niet meer in staat om dat echt te doen. Maar ja, die gevoeligheid blijft er altijd wel. Landen beschouwen dat zo'n beetje als, ja, hun laatste echte symbool van eigen soevereiniteit. Wij hebben ons eigen leger. Als het erop aankomt, kunnen we het eigen grondgebied beschermen.
Dus denk je dan dat het er nooit gaat komen?
Wel, die landen beseffen wel dat hoe dat we op dit moment in Europa bezig zijn, dat is heel versnipperd. We hebben bij wijze van spreken 27 landmachtjes, 27 zeemachtjes, 27 luchtmachtjes, 27 muziekkapellen, noem maar op. En daardoor doen we heel veel dubbel werk. En dat is niet efficiënt. En dat beginnen landen wel te beseffen. Ook onze aankooppolitiek, hè. De ene koopt vliegtuigen met vierkante vijzen, de andere koopt vliegtuigen met ronde vijzen. Die kunnen dan niet met elkaar communiceren. En als we dan bijvoorbeeld aan Oekraïne wapens leveren, dan, ja, dat is een zootje, hè. Dat is een rommel, dat is dit systeem en dan dat systeem. En daar moeten dan allerlei aparte opleidingen voor voorzien worden. En we voelen wel aan, door zo versnipperd en versplinterd te werken, dat we, ja, dat we langs alle kanten worden voorbijgestoken en dat we, ja, dat we gewoon niet efficiënt zijn. En dat maakt al landen wel beseffen, we moeten meer beginnen samenwerken. Maar dat betekent niet dat we onmiddellijk één Europees leger met één bevelstructuur en één uniform en wat dan ook zullen hebben, dat niet. Dus meer samenwerking, maar niet onmiddellijk één krachtig Europees leger.
Oké, okay, en hoe denkt u dat de Europese verkiezingen eventueel nog een verandering kunnen brengen in dat idee over het Europees leger? Er zijn heel veel extremere krachten die opkomen, hoe staan zij daar tegenover?
Extreme partijen hebben de neiging om vaak nogal kritisch te zijn over verdere Europese samenwerking. Maar als het gaat over defensie, dan merk je dat bijna alle neuzen wel in dezelfde richting staan. Zo dat algemene gevoel is wel heel groot. Zo van, niet één leger, maar wel meer samenwerking om te vermijden dat we, ja, dat we gewoon uit verband gespeeld worden, dat we belachelijk gemaakt worden in de rest van de wereld. En ik denk ook na de Europese verkiezingen, wat ook de uitkomst is, dat hoog op de agenda zal staan.
Een Europees leger is dus best een lastig project en lijkt toch nog niet voor de deur te staan. Toch worden stappen in de juiste richting gezet en het is niet de eerste keer in de geschiedenis van Europa dat dit het geval is. Ik heb Warren van onze redactie hierbij en hij nam een duik in de Europese geschiedenis.
Ja, dus het is niet de eerste keer. In 1950 kwam de Franse premier al met het idee om een Europees leger op te richten. Mm-hmm. En zijn doel was om enerzijds te voorkomen dat Duitsland een eigen leger zou hebben, yeah, na de oorlog. En anderzijds om ervoor te zorgen dat de defensie van andere West-Europese landen niet in gevaar zou komen in het geval van een mogelijke aanval door de Sovjet-Unie, die toen heel sterk stond.
Yeah.
Het voorgestelde samenwerkingsverband zou hebben geleid tot één groot Europees leger voor België, Luxemburg, Nederland, West-Duitsland en Frankrijk. En dat verdrag werd ook effectief ondertekend.
Maar toch is er nooit een leger gekomen. Hoe komt dat dan?
Een beetje door de acties van de Sovjet-Unie, die een wapenstilstand inlastte in Korea, en het overlijden van een grote leider, Jozef Stalin. Daardoor verminderde de angst een beetje voor een Russische aanval, oh ja, en die dringende behoefte naar collectieve verdediging, die nam ook af in Europa.
Ja.
Maar er zijn wel natuurlijk duidelijke parallellen met nu. Het is weer die Russische dreiging die Europa lijkt samen te brengen. En dan is de vraag voor ons vandaag, hoe groot is die nood aan verdediging? En het moeilijke is wel dat we nu met 27 lidstaten zitten in Europa, in plaats van 6. En om die 27 lidstaten te verenigen, dat is een hele opdracht.
Sinds 1950 hebben we nooit meer zo dicht gestaan bij een Europees leger. De laatste jaren worden wel weer veel nieuwe stappen gezet. Europese landen beseffen dat er meer samenwerking nodig is, maar of dit zal leiden tot een miljoen marcherende Europese soldaten, dat lijkt toch nog verre van de realiteit. Dit was Bonjour Micro. Mocht je meer willen, check dan zeker ons kanaal op Spotify, UGent Bonjour Micro, of neem een kijkje op Instagram @bonjour_UGent voor meer nieuwsverhalen.